eenzaamheid.
Ja.
Eenzaamheid. Ik weet niet hoe u het wil invullen, maar ik kan me voorstellen dat in uw job er een periode is van in eenzaamheid studeren, dan ja, de publieke functie en dan achteraf na het concert weer de breuk en terug naar die eenzaamheid. Zeg ik het zo? Vat ik het zo goed samen?
Ja, door... Maar inderdaad, in mijn vak, nu dirigeren, en door het feit dat ik veel reis, ik ben 260 dagen per jaar op hotel.
Ja,
of zoiets.
Hallucinant.
Naast, ik denk dat er geen enkele Belgisch die meer reist dan ik.
Nee.
Dat denk ik wel. Zelfs niet zakenmensen en... misschien lijnpiloten, ja, in kilometers gerekend. Maar ja, die hebben dan, hoop ik voor hen, ruime compensatiesperiodes. Nee, die reizen in en van verder. Maar ik reis enorm veel en dat heeft onder een andere letter, komt daar, kunnen we het over hebben. Het is natuurlijk ook fantastisch natuurlijk, van veel te zien en te beleven. Maar het komt er ook bij dat ik, als ik niet met mijn eigen orkest werk, dat is maar een fractie van mijn reizen, dan ja, ga ik naar, ik weet niet, naar Dresden. Ik werk met dat orkest. Crypteert is fantastisch voor mij althans. Ik bedoel, en ze gaan mij terugvragen, ik werk daar nu regelmatig. Maar na de repetitie zit u dan in Dresden en dan bent u alleen. Nu, ik denk dat in feite eenzaamheid in de brede zin van het woord niet veel te maken heeft met dat soort situaties. Want ik denk dat veel mensen die alle dagen in Eeklo, 's avonds terug naar huis gaan, ook zeer eenzaam kunnen zijn. Eenzaamheid is meer
een gevoel.
Een psychologische toestand waarin men zich kan bevinden. Maar het is wel zo, in verband met geluk nu, dat enquêtes die gaan over geluk meestal... Ik lees zeer dikwijls flair. Nee, ik zeg het om te lachen. Maar ik bedoel, ik geloof wel in mensen die geluksfactoren onderzoeken en daarbij zien dat wat de mens gelukkig maakt, onder andere, is spelen. Dus dat doe ik, de homo ludens.
Homo ludens, ja.
Ik denk dat het inderdaad, je kunt nooit lachender gezichten zien dan mensen die aan zitten te kaarten of weet ik wat. Dat aspect. En ook gewoon sociaal banden hebben met mensen. En de kwaliteit van die banden zijn toch misschien intenser met mensen die je goed kent. Vandaar dat het contact met vrienden van vroeger, die blijven, dat is dikwijls de meest gelukgevende contacten toch. Natuurlijk kan het fantastisch zijn iemand ontmoeten die u helemaal niet kent en er met babbelen, dat is een bepaald... Maar niet gevoed worden door een netwerk klein. Het schijnt dat het een mens geboren is om een... Lees ik een... noemt hij Harari of die boeken over de mensheid en het verloop van de geschiedenis onder dat oogpunt bekeken, dat onze ideale groep, ik ben het nu vergeten, maar 67 mensen zijn en een kleine kring van 12. Daar ben ik van afgesneden in die situaties. En dat is een vorm van eenzaamheid die voor mij niet een afzien is. Want dat wordt dan ingevuld door studeren en door lezen enzovoort. De ergste vorm van eenzaamheid is tweezaamheid. Gewoon met iemand zijn en niks te zeggen hebben. Ik bedoel, het maakt als ik soms in een restaurant zit, alleen, dat gebeurt me al, en naast mij, niet ver van mij, zit een koppel dat geen woord zegt. Ik moet stoppen, maar ik moet bijna bij wijze van spreken buiten gaan, omdat ik die druk van dat soort eenzaamheid, dat doet mij meer afzien dan ik zelf alleen zijn. Ik bedoel, een goed contact te hebben met mensen die ongeveer dezelfde achtergrond hebben of hetzelfde, dat is natuurlijk iets dat een geluksfactor, dus juist. Tegelijkertijd alleen zijn, ik denk, een gevaar is heden ten dagen, denk ik, als een oude P beginnen spreken, is die versnippering die, denk ik, waaraan veel mensen ten prooi vallen vandaag, door... gisteren is overleden Angelo, die kent hij niet, dat is normaal. Maar dat is mijn buurman in Italië. Ik heb zo'n huisje in Italië en mijn buurman is een was, moet ik vanaf vandaag zeggen. Mm. Een boer, contadino, die gestorven is gisteren op de leeftijd van 86. Maar die ongelooflijk verstandig, pinter of iets tussen die twee, nog lezen kon, nog schrijven. En geleefd heeft, zoals iemand in de middeleeuwen bij wijze van spreken. Maar ik heb zeer veel geleerd van Italië door als adolescent en in die kunststeden rond te lopen, in die musea, vooral omdat ik het deed. En dan spreek ik over vrienden. Mijn jeugdvrienden waren en zijn nog steeds vrienden. Paul Robrecht, de architect die u wel kent. Ja. En Philippe van Isacker, de, moet ik het zeggen, plastisch kunstenaar. En wij met hun vrouwen dan, of hun successieve vriendinnen, want dat was allemaal een beetje, deden wij dus reizen, onder andere in Italië. En dan, 's nachts liet ik hen naar muziek luisteren die ik kende. En overdag reisden we en gingen we dingen bekijken die Paul Robrecht en Philippe, die hebben een ongelooflijke eruditie op hun gebied. En dat is een vorm van niet versnipperen, vind ik. Maar ik zelf ben blij dat ik... ik bedoel, waar ik naar kijk, daar wil ik naar kijken. Of wat ik lees, daar wil ik naar lezen. Maar ik denk dat veel mensen tegenwoordig in een soort mozaïek zitten van versnipperde informatie, die bovendien de informatie zelf, daar zou ik het willen over hebben, maar ik kan het ook niet zeggen, de kwaliteit van de pers, dikwijls, waar alles natuurlijk geschreven is, de verkoopbaarheid en het niveau zakt ongelooflijk. En de mensen zijn ten prooi aan die versnipperde, oppervlakkige informatie. En ik denk, dat is ook een vorm van eenzaamheid. En dus heeft eenzaamheid in de zin van daar niet aan mee kunnen doen of willen doen, ook een voordeel, omdat de impulsen die je voortdurend krijgt op dat moment kunnen bezinken. Mm-hmm. En dus, ik vind, eenzaamheid heeft ook een enorme positieve kwaliteit.
Oké. Okay.